De stad was een labyrint van betonnen gangen en ondergrondse tunnels, met een overvloed aan leegstaande gebouwen waar zelfs de meest ervaren urban explorers van zouden beginnen watertanden. Plaatsen zoals het oude verlaten ziekenhuis en de ruïnes van de voormalige begraafplaats waren een regelrechte droom voor iedereen die hield van het onderzoeken van achtergelaten plekken. Maar desondanks was er één plek in de hele stad die zelfs de meest ervaren stadsverkenners ontweken als de pest. De verlaten metrotunnel onder het operagebouw. Aan het einde van de jaren 90 sloot het Almero metrostation definitief na een reeks bizarre incidenten. Een reeks die eindigde met het mysterieus overlijden van een bewakingsagent. Voor zijn overlijden sprak hij altijd over dat hij dingen hoorde wanneer hij 's nachts door de gangen van het metrostation ging. Vreemde dingen die hem zo ontzettelden dat hij ontslag had genomen. De enige reden waarom hij daar toen nog werkte, was omdat ze niet direct iemand konden vinden om zijn functie over te nemen. Het mysterieuze aan zijn overlijden was dat er nog steeds geen consensus was over wat er exact met hem gebeurd is. Sommigen noemden het moord en anderen noemden het incident het resultaat van extreme psychose. De waarheid is dat deze zaak, in tegenstelling tot het station, nog steeds open is. Het is met andere woorden nog altijd onopgelost, net zoals een reeks andere incidenten met betrekking tot die specifieke metrolijn. Wat het verhaal van de bewakingsagent zo bijzonder maakte, was de macabere manier van hoe hij het leven liet. Hij werd namelijk gevonden, zonder ogen. Kort na het overlijden van de man werd het Almero metrostation dan permanent gesloten. Maar dit was spijtig genoeg niet het einde van de bizarre fenomenen. Integendeel, geruchten over wat voor verontrustende dingen er zich in die verlaten tunnels na de sluiting van Almero afspeelden, waren talrijk. Verhalen over spookachtige kreten vanuit het donker, mysterieuze verschijningen en onheilspellende geluiden waren slechts enkele van de vele verhalen die de ronde deden over die verlaten metrolijn. Het waren er zoveel dat de feiten een hele dossierkast in de archieven van het gemeentehuis inpalmden, nadrukkelijk gelabeld als de Almero-fenomenen. De inhoud van die dossier is voor altijd verborgen voor het grote publiek in een stoffige oude kast. De meeste incidenten hielden op wanneer de ingang volledig ontoegankelijk werd gemaakt. Er waren hier en daar nog wel manieren om via een omweg in het verlaten metrostation te komen, maar die waren zo moeilijk om te vinden dat het nieuwsgierige onderzoekers weghield. Door het heengaan van tijd werd het Almero metrostation gewoon vergeten, een soort van legende in het collectieve geheugen van de stadsbewoners. En de enkele die wel nog wisten van de bizarre fenomenen die zich in het verlaten metrostation voordeden, zij bleven muisstil en zwegen als het graf. Maar wat verlaten is, kan herontdekt worden, want zo'n 20 jaar na de permanente sluiting van het Almero metrostation ging er een video de ronde in de lokale urbex gemeenschap. Een video van 3 jongeren in een verlaten metrostation. Het was slechts een clip van amper een 10 seconden, maar het wakkerde bij enkele toch een nieuwsgierigheid aan. Alex, een jonge, nieuwsgierige fotograaf en journalist, kon de verleiding niet weerstaan. Hij wilde de plek voor zichzelf zien. Hij wilde weten of het allemaal echt was. Wanneer hij zijn zoektocht begon, probeerde hij via alle mogelijke kanalen contact te zoeken met de makers van het filmpje. Maar dat bleek al snel niet zo evident te zijn, want het leek wel alsof de 3 vrienden helemaal van de aardbol verdwenen waren. Niemand had de jongens de afgelopen maanden nog gezien. Berichten op hun sociale media waren rond die periode ook abrupt gestopt. Wanneer bleek dat dit een doodspoor zou kunnen zijn, richtte hij zich tot de ervaren urban explorers uit de regio. Tot Alex zijn verbazing wisten de meeste urbexers in de stad wel af van die plek. Sommigen wisten zelf een route om beneden te geraken, maar ieder van hen wilde niks te maken hebben met die plek.
Dat is geen veilige plaats. Iets daar klopt gewoon niet,
zei een van de urban explorers. Wanneer Alex wou vragen om wat er daar precies niet klopte, zei de ervaren urbexer gewoon:
sommigen gaan naar binnen, maar niet iedereen komt terug naar buiten. En zij die dat wel doen, spreken er geen woord over.
De manier waarop hij dat zei, maakte Alex enorm ontzetteld. Aan de verleiding van het idee om zijn foto's te zien schitteren op de voorpagina van de lokale gazet, die verleiding bleek voor Alex te sterk te zijn om te kunnen negeren. Uiteindelijk vond hij iemand die hem tegen betaling toegang kon geven tot het Almero metrostation. Zoals ik al zei, was het afgesloten metrostation gelegen pal onder het operagebouw. Nu zou blijken dat er een metalen luik was in de kelder van het operagebouw dat toegang gaf tot de verlaten metrolijn. Het operagebouw zelf stond daar al ruim een eeuw. Het werd gebouwd omwille van de Wereldexpo. En sindsdien was het een van de meest bezochte plekken in de hele stad. Zelfs zo populair dat er vlak onder het gebouw een metrostation werd gebouwd. Maar we weten allemaal hoe dat afliep. Maar ook net zoals het verlaten metrostation, zou volgens sommigen er in het operagebouw zelf ook vreemde fenomenen gebeuren. Het is wel alsof de grond waarop het operagebouw werd gezet vervloekt is. Aan het operagebouw waren namelijk ook een paar vreemde verdwijningen gelinkt. Maar dat is een verhaal voor een andere keer. Want toen Alex zich een weg baande door de vele achterkamers van het operagebouw, kwam hij uiteindelijk terecht bij een kamer waar er kelder, verboden toegang, op stond. Hij keek rond zich in de hoop dat niemand hem de kelder zou zien ingaan. Hij daalde de stenen trap af en kwam uiteindelijk terecht in een grote kelder onder het podium. Het geluid van gedempte muziek echoode doorheen de kamer. Het duurde even voordat Alex het luik had gevonden, maar uiteindelijk vond hij het achter een paar oude kledingrekken. Hij duwde het metalen luik open en zijn lichaam werd verwelkomd door een koude, kille bries die vanuit het donkere gat kwam. Voor even twijfelde hij.
Is dit alles wel een goed idee?
Mompelde hij tegen zichzelf wanneer hij boven het donkere gat stond, voorovergebogen. Hij scheen met zijn zaklamp in het donkere gat. Metalen treden kwamen tevoorschijn en hij kon enkele meters lager de vloer zien. Gewapend met een zaklamp, een camera en een dosis adrenaline, redde Alex de verlaten tunnel in. De lucht was muf en vochtig. En het geluid van zijn eigen voetstappen die op de metalen treden neerdaalden, weergalmde tegen de betonnen wanden. Eenmaal beneden constateerde hij dat de tunnel toch donkerder was dan hij oorspronkelijk had verwacht. En de enige lichtbron was de zwakke gloed van zijn zaklamp. Alex was terechtgekomen in een van de oude metrotunnels. Het metrostation zelf was niet ver meer. Zijn voetstappen op het beton tussen de rails weerklonken als een echo doorheen de donkere tunnel. Naarmate hij dieper de tunnel indook, begon Alex ontzettelende geluiden te horen. Een gekreun, een gefluister, alsof iets in de duisternis van de schaduw loerde. Hij versnelde zijn pas, maar het gevoel van achtervolgd te worden bleef. en werd alleen maar erger naarmate hij dichter bij het metrostation kwam. Toen hij omkeek, zag hij een schimmige figuur aan het einde van de tunnel. Het was vaag, maar hij kon de contouren van een menselijke vorm onderscheiden. Uiteindelijk kwam hij tot aan het oude metrostation. Alex klom tot op het perron en eenmaal boven scheen hij met zijn zaklamp in de duisternis waar hij het schimmige figuur had gezien. Maar tot zijn verbazing was er niemand. Op de achtergrond kon hij verre gedempte kreten horen vanuit de opera boven hem. Alex gaf een zucht en zei tegen zichzelf dat het gewoon maar zijn verbeelding was. De bizarre geluiden waren voor hem niks meer dan de gedempte echo's van het operagebouw, die doorheen de donkere tunnels een andere klank aannamen. Maar hoe dan ook, het gevoel van angst groeide alleen nog maar. De perrons van het oude metrostation waren bedekt met een dikke laag stof en de tegels onder zijn schoenen waren gebarsten en verbrokkeld. Voor de rest leek het op een doodgewoon metrostation, weliswaar zonder de moderne snufjes van de 21ste eeuw. Maar vreemd genoeg was er niks dat de ware aard van het Almelo metrostation kon verklappen. Gewoon een doorsnee station, zoals zoveel andere. Alex wandelde over het perron en het liet wel wat stof opwaaien. Wanneer het stof wat vervlogen was, richtte Alex zijn camera naar de zijkant van het station en begon wat foto's te nemen. Aan de zijkant van het perron stond een metalen bankje en daarnaast hing een grote poster aan de muur van de Matrix. Het gaf Alex een vreemd gevoel dat zo'n plek al voor zo'n lange tijd verlaten was. Nadat hij de foto had genomen, zag Alex dat er iets op het bankje lag. Op een van de bankjes zag hij namelijk een oude krant liggen. Nieuwsgierig benaderde hij het bankje en pakte hij de krant op. De krant was erg oud en was gedateerd vanuit de zomer van 1992, enkele jaren voordat het station sloot. Op de voorpagina stond de titel Opnieuw verdwijning in Almelo. Een artikel over een mysterieuze verdwijning in het metrostation. Een jonge vrouw met lang rood haar was volgens het artikel namelijk spoorloos verdwenen in de tunnel. Volgens ooggetuigen zou de vrouw spontaan van het perron zijn afgedaald en in de donkere tunnel zijn gewandeld, om daarna nooit meer terug te worden gezien. Op de volgende pagina stond er een opsomming van eerdere incidenten die zich voorheen in het station hadden voorgedaan. Maar er was één paragraaf die Alex zijn aandacht trok. Volgens de paragraaf in het oude artikel zouden arbeiders toen bij uitbreidingswerken van de tunnel een eeuwenoud massagraf hebben ontdekt. Het begon stilaan door te dringen dat iemand het artikel daar waarschijnlijk had gelegd om onwelkome bezoekers angst aan te jagen. En hoe het ook draaide of keerde, het werkte. Alex kreeg kippenvel bij het lezen van het artikel, dus vouwde hij de krant terug toe en plaatste het terug op het bankje. Terwijl hij dat deed, kon hij een luid gekraak horen achter zich. Hij draaide zich opnieuw om, maar wederom zag hij niks. Toch was hij er zeker van dat er iets in de donkere schaduwen van de duisternis bewoog. Alex scheen zijn zaklamp in de richting van het ding in het donker en begon het ding te benaderen. Wanneer hij bijna een silhouet van het ding kon zien, begon ook zijn zaklampen te begeven. De zaklamp flikkerde. Alex rammelde er nog even mee, maar voordat hij het goed en wel wist, was hij volledig verhuld in de duisternis. Een ijskoude bries ging door zijn haren, gevolgd door een huiveringwekkende vrouwelijke schreeuw die van nabij weerklonk. Nadien weerklonk enkel het geluid van Alex zijn eigen ademhaling. Hij probeerde zijn telefoon tevoorschijn te halen, maar zijn vingers trilden te hard. Uiteindelijk lukte het hem om zijn gsm uit zijn zak te halen. Het licht van het scherm verlichtte het donkere perron van het metrostation. Alex keek voor zich uit in de hoop om de bron te vinden van het huiveringwekkende geschreeuw. Het licht van zijn telefoon scheen voor hem uit. En voor even dacht Alex dat de kust veilig was. Maar wanneer hij dacht dat hij niks in het donker zag, voelde Alex een koude hand op zijn schouder. De angst zorgde ervoor dat hij zich in allerijl omkeerde en het licht van zijn telefoon naar het ding achter hem scheen. Maar tot zijn verbazing stond er niemand achter hem. Toch voelde hij de aanraking nog steeds, alsof er nog steeds koude vingers over zijn schouders lagen. Alex begon aan zichzelf te twijfelen, begon zijn eigen mentale alvast heroverwegen. Was dit allemaal echt? Vroeg hij zichzelf af. Voordat hij een logische verklaring kon vinden, zag Alex dat er iets veranderd was aan het bankje waar hij net voorbij was gegaan. Op het voorheen lege bankje zaten nu twee mannen. Alex wilde rennen, maar iets hield hem tegen, want hij kende deze mannen. Althans, hij wist wie die twee mannen waren. Met trillende knieën en handen benaderde hij de figuren in het donker. Het licht van de telefoon bevend als gevolg van het getril. Maar hoe dicht hij ook kwam bij de figuren, ze gaven geen krimp. Zelf wanneer Alex zijn naam riep doorheen de donkere metro, bleven de figuren zitten, zonder ook maar een spier te bewegen. Met iedere stap die hij dichter bij de figuur zette, werd al hoop steeds kleiner. Want wanneer de nieuwsgierige journalist nabij kwam, zag hij de horror die zich in het station had schuilgehouden. Op het bankje zag Alex twee lijken zitten. De twee mannen vanuit het filmpje dat hij eerder bekeken had, nu niks meer dan zieloze rottende omhulsels van hun voormalige zelven. En dode ogen starend naar de grond, terwijl dikke witte maden en gezichten aan het opeten waren en een leger vliegen rondom de rottende hopen vlees zoemde. Alex werd bijna geveld door de alles doordringende rotte stank. De geur stuurde Alex in een oncontroleerbare paniek terecht. Alex zette het op een lopen. Een onrustwekkende gil ontsnapte uit zijn keel. Het geluid van zijn schreeuwen weer klinkend doorheen de donkere, eenzame metrotunnels. Hij kon daar geen minuut langer blijven. Hij was niet eens zeker of dat dit alles wel echt was of enkel maar een fragment van zijn verbeelding. Maar hoe dan ook, Alex moest en zou daar weg zijn. Hij liep terug door de metrotunnel waar hij vandaan was gekomen. Dit keer zag hij iets aan het einde van de tunnel. Een licht in de duisternis. Alex kneep zijn ogen wat op elkaar en zag dat er aan het einde van de tunnel een oude, stilstaande metrotrein stond. Ik kon het bijna niet geloven. Was hij volledig krankzinnig aan het worden? Alex benaderde de trein. De deuren van de trein stonden wijd open en vanuit de tunnel kon hij een figuur zien zitten op de trein. De nieuwsgierige journalist greep de reling en hees zichzelf naar boven om op de trein te stappen. Op de trein kon hij vaststellen dat er inderdaad iemand aan de zijkant zat van de wagon. Het geluid van zacht gehuil weerklonk vanuit de richting van de persoon. Alex benaderde de roodharige vrouw die zittend voorovergebogen zat met haar handen in haar handen gedrukt. De journalist opende zijn mond, maar het duurde even voordat er woorden uitkwamen. Mevrouw? Is alles oké? De roodharige vrouw keek Alex met gitzwarte ogen aan. Ze bleef huilen, maar desondanks verscheen er een grimmige, brede, onrustwekkende glimlach op haar gezicht. Haar hoofd bewoog heen en weer als een of ander wild beest dat haar prooi aankeek. Alex deinsde achteruit. Zoemende geluiden weer klonken in de voorheen muisstille wagon. En opnieuw werd hij getroffen door een macabere geur. Met een ijskoude stem fluisterde de vrouw.
Jij bent nu een van ons.
De roodharige vrouw stond op. Tegelijkertijd begon de verlichting in de wagon te schemeren, vooraleer het uiteindelijk volledig zou doven en Alex verhuld werd in de duisternis. Het huilende geluid verdween terwijl Alex wanhopig zijn gsm nam. Maar de naïeve journalist was niet klaar voor wat hij zou ontdekken in de donkere wagon. Want rondom hem zaten in het donker een 20-tal mensen, ieder in een andere staat van compositie, maar allen van hen gekenmerkt door dezelfde onaanspellende lijkengeur. Vooraleer Alex kon rennen, voelde hij opnieuw koude handen van achter hem. Maar dit keer voelde hij een 10-tal handen die hem vastgrepen vanuit de duisternis. Opnieuw hoorde hij de woorden:
"Je bent nu één van ons."
Enkel een eenzame schreeuw kon nog ontsnappen uit Alex zijn keel, voordat de journalist volledig verdween in de duisternis, om daarna nooit meer terug te worden gezien. Zijn schreeuw voor altijd verloren in de donkere krochten van de verlaten metrotunnels. Enkele weken nadien zou zijn camera gevonden worden in de kelder van het operagebouw. De beelden van op de camera zouden rondgaan in de lokale urbexgemeenschap als een zoveelste herinnering aan de horror die zich schuilhoudt in het verlaten Almelo metrostation. Hey guys, heel erg bedankt om vandaag weer te luisteren. Vergeet niet te liken en te abonneren. Jullie leuke reacties maken mijn dag ook elke keer weer en dat apprecieer ik enorm. Dit kanaal heeft ook een nieuwe Instagram pagina. Dat maakt het voor jullie makkelijker om met mij in contact te komen. En daar komen waarschijnlijk ook wat teasers op van verhalen waar ik allemaal aan bezig ben en zo. We hebben ook een Spotify pagina voor als je onderweg naar mijn verhalen wilt luisteren of zo. Alle links naar al die platforms kan je terugvinden in de descriptie en op mijn YouTube-pagina. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Ik apprecieer jullie allemaal enorm.